Goedemiddag, gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten wij welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later de dienst beluisteren. De voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Eka Foppen. Er zijn in deze dienst twee collecten. De eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. Beide collecten worden na de preek gehouden en worden van harte bij u aanbevolen. De diensten voor de Deovalente zondag 21 mei 2017 om 9:30 in de Grote Kerk, onze eigen predikant, dominee Eka Foppen. Om 16:45 in de Exoduskerk, de heer M. Dubbelman, Giesse Nieuwe Kerk en het zal zijn een jeugddienst. Als u nog geen weekbrief heeft, achterin en voorin in de kerk liggen nog enkele exemplaren die u mee naar huis kunt nemen. Er staan ook liederen in welke we in deze dienst zullen zingen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. Wij wensen u een gezegende dienst en we zetten deze voort met het zingen van lied 114, 1 en 2.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart, van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, het gaat vanmiddag in deze leerdienst kort na Pasen over de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Dat eeuwige leven niet alleen maar een hele lange tijd is, wordt ons wel duidelijk uit dat wat Jezus zegt in Johannes 17. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die u gezonden hebt. Wij vervolgen deze dienst door samen te gaan zingen uit Psalm 84. Daarvan zingen wij het derde couplet, Psalm 84, couplet 3. Wij doen in gemeenschap met Gods eeuwenoude en wereldwijde kerkbelijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen daarna iets van wat wij belijden wanneer wij te geloven in het eeuwige leven. Dat een blij vooruitzicht is dat ons streelt, dat wij zullen ontwaken. En dat het vooral ook gaat om het aanschouwen van wie God is. Dat doen wij met de woorden van Psalm 17, couplet 8. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Streelt. Ik zou ontwaakt u nog ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met u.
Wij zoeken samen het aangezicht van de Heere onze God en vragen om de leiding, verlichting en vervulling met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouwe en grote God, wij danken u voor wie u bent. Dat u die eeuwig bent, in onze tijd gekomen bent. Ja, zelfs in onze manier van bestaan, in ons leven, in de lichamelijkheid. Dat u helemaal als daar in onze huid gekropen bent. En daarmee ook in ons sterven, in onze schuld en in onze dood. En dat u dit hebt gedaan uit liefde voor ons. Daar danken wij u voor. Wij danken u dat u ons samenbrengt om het geloof te oefenen. Op deze dag. En om de hoop te oefenen. En om het verlangen naar uw grote toekomst gaande te houden. Onze blik is zo vaak beperkt. Wij zijn zo vaak kortzichtig. Maar Heere, laat ook vanmiddag iets van uw grote toekomst, van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, op ons toekomen. Zodat ons verlangen wordt gewekt. Zodat ons verlangen gaande blijft. Naar u. Zodat wij de moed niet verliezen, maar het hoofd omhoog houden. Trouwe Heere in de hemel. Wij zijn hier als mensen. Met alles wat we met ons meedragen. Aan beperktheid. Aan zonde. Aan ellende. Aan dankbaarheid en vreugde. Aan pijn en rouw. U weet wie we zijn en hoe we er aan toe zijn. Spreek tot ons vanmiddag. En geef ons wat we nodig hebben. En leer ons ook wie u bent. Met ons hoofd en met ons hart. En daarom bidden we, o Heilige Geest. Wees zelf vanmiddag in ons midden. Dat we niet alleen maar praten over u en denken over u, maar dat we ons door u aangeraakt weten. Geef dat ons zingen en het geven van onze gaven en het zien ook van elkaar ons troost en dat het u verheerlijkt. Heer, juist als we samen zijn rondom uw woord, dan kunnen er allerlei dingen zijn die het horen van u en van uw woorden verhinderen. We kunnen druk zijn in ons hoofd en ons moeilijk kunnen concentreren. kunnen slaperig zijn. We kunnen ongeïnteresseerd raken. En het langs ons heen willen laten gaan. Heren, hoe dan ook precies, verdrijf alles wat het horen van uw woorden in de weg staat. En zegen uw woorden. Het zaad van uw koninkrijk. Dat het ontkiemen mag in ons leven, meer en meer. En laat ook deze dienst iets zijn van de milde regen die ons overdekt in een dal van droogte. Dat we iets van uw vruchtbare dauw, als het ware, over ons voelen komen. Waardoor we met nieuwe kracht en met nieuwe moed ook weer het leven ingaan. Zo bidden wij, Heren, in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen. Wij lezen uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 22. Het gaat vanmiddag over de opstanding van het vlees en over het eeuwige leven. De vorige keer, toen het ging over wat nut u de opstanding van Jezus, toen hebben we iets gelezen uit de Filippense brief, dat wij aan het verheerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zullen zijn. Ik zal daar straks nog wel iets over zeggen. Nu lezen wij in de beeldrijke taal van het visioen dat Johannes heeft gekregen, iets over Gods grote toekomst, Openbaring 22. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn. En zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Tot zover. Samen met Diantha Hogewaard lees ik uit het belijden van de kerk zondag 22, vraag en antwoord 57 en 58. Welke troost biedt u de opstanding van het vlees?
Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot Christus haar hoofd opgenomen zal worden, maar dat ook mijn lichaam door de kracht van Christus opgewekt weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijkte lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.
Welke troost put u uit het artikel over het eeuwige leven?
Dat ik, aangezien ik reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugd gevoel, na dit leven de volkomen zaligheid zal bezitten, die geen oog gezien heeft, gezien, geen oor gehoord heeft en die in geen mensenhart is opgekomen om God daarin eeuwig te prijzen.
Wij zingen, gemeente, als inleiding op de verkondiging uit Psalm 16, daarvan het derde en het achtste couplet. Psalm 16, couplet 3 en 8. Ja, gemeente, als er geen 8 is, dan zingen we 6. Zo is dat maar net. Wij zingen straks, zonder verdere aankondiging, het Amen van de verkondiging. Couplet 2 en 10 van Psalm 68. Psalm 68, couplet 2 en couplet 10. Wat troost biedt u de opstanding van het vlees en het eeuwige leven? Geroepen gemeente van Jezus Christus. Er zijn zaken in het geloof, in het christelijk geloof, die we geloven en belijden en die tegelijk op de een of andere manier zichtbaar zijn of merkbaar. Ik denk aan het bestaan van Jezus Christus en zijn sterven aan het kruis. Ja, zo af en toe staat er iemand op die zegt dat Jezus niet bestaan heeft, maar die wordt niet serieus genomen. Wij geloven iets wat ook zichtbaar is of is geweest. Ook van een ander geloofsartikel geldt dat. Bijvoorbeeld, ik geloof de gemeenschap der heiligen. Dat is natuurlijk alweer iets ingewikkelder als, heeft Jezus bestaan en is Jezus gestorven? Maar toch ook dat is op de een of andere manier zichtbaar. Gemeenschap der heiligen aan een avondmaalstafel. Maar ook soms heel praktisch in de zorg voor elkaar. Dat je naar elkaar omziet waarin iets van de gemeenschap der heiligen zichtbaar wordt. Er zijn dus zaken die wij geloven en belijden die zichtbaar zijn geweest of nog steeds zichtbaar zijn. Is daar te meten zijn. Behalve die zichtbare zaken zijn er natuurlijk ook zaken in het geloof die we geloven en die we hopen, maar waar we eigenlijk nog helemaal niets van zien. Die niet zichtbaar zijn. Of waar zelfs het tegendeel van zichtbaar is. We geloven net ondanks dat wat we om ons heen zien. Ondanks de schijn van het tegendeel. En zo is het misschien wel met die zaken waar het vanmiddag over gaat. Wij geloven en belijden de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Maar wees eens eerlijk, waar zie je dat? Daar zie je toch niet zoveel van? Dat zijn nu zaken die wij belijden te geloven, terwijl we het vaak niet zien. Terwijl je vaak het tegendeel ziet. Mij raakt dat altijd enorm. Als ik, zoals ook in de afgelopen week met velen van u, op de begraafplaats ben en sta bij een open graf, een gestorven lichaam. En daar, op die plek waar alles om je heen, als het ware, zegt dood. Juist daar, op die plek, belijden wij, ik geloof, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Ja, we geloven en belijden dus ook de dingen die door de zichtbare werkelijkheid weersproken worden. Dingen die we hopen. En de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Ik geloof de opstanding van het vlees. Zo belijden we met de kerk van alle eeuwen. Ja, en zowel bij dit artikel als ook bij het artikel van het eeuwige leven, dat zeg ik maar even vooraf, wordt er gesproken vanuit het geloof. Het is een geloofsbelijdenis. En het gaat dus ook over het perspectief vanuit het geloof. De donkere schaduwkant, zoals bijvoorbeeld het eeuwig verderf of de hel, komen we in de catechismus ook niet tegen. Althans niet hier. Er wordt gesproken over de troost vanuit het geloof. En zo zet ik dat vanmiddag ook in. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat die donkere kanten er niet zijn. Er is niemand die zoveel over de realiteit van de hel gesproken heeft als Jezus. En van Jezus kun je toch niet zeggen dat het een hel en verdoemenis, dominee, was. Maar in de geloofsbelijdenis wordt vanuit het geloof gesproken. En daartoe zijn we ook geroepen, ook vanmiddag. Opstanding van het vlees. Vlees. Ik aarzel ook wel eens. Of ik zal zeggen, moeten we niet gaan zeggen de opstanding van het lichaam. Dat is toch ongeveer hetzelfde. Ja, is dat zo? Dat klinkt al misschien wel weer een stuk minder materialistisch, om het maar even zo te zeggen. En het woordje vlees komen we natuurlijk ook zo vaak in de Bijbel tegen. Alle vlees is als gras. Als een bloem van het veld. Jesaja 40, Psalm 90. Vlees. Ik heb het pas nog op de jong belegen lidmatenkring gezegd. Goed onthouden, vlees, dat is de mens in zijn stoffelijkheid. Dat je een lijf hebt. Vlees, dat is de mens in zijn sterfelijkheid. Ons bestaan is eindig. En vlees, dat is de mens in zijn schuldigheid. Strijd tussen vlees en geest. Dus bij vlees kunnen we aan die drie essen denken. Stoffelijk, sterfelijk, schuldig. Waarbij dat stoffelijk en dat sterfelijk dan met name in het Oude Testament, als daar het tot ons komt, en dat schuldig, die derde S, die kom je vooral bij Paulus tegen. Nou, ik kan er vanmiddag natuurlijk niet alles over zeggen, gemeente, over de opstanding van het vlees, maar heel duidelijk is wel, wij geloven in ieder geval dus niet dat dood dood is. Daarmee zijn we niet de enige. Het laatst gehouden onderzoek van 2016, 53% van de Nederlanders gelooft dat er leven na dit leven is. Waarbij het dan wel weer zo is dat sommige mensen dat zien als je dus voortleeft in de herinnering, vinden ze dat ook een soort leven na dit leven. Dus ja. Maar wij zeggen vanuit het geloof, Jezus is opgestaan uit de dood, lichamelijk. En ook wij zullen lichamelijk opstaan. Naar ziel en lichaam. Wij leven niet alleen maar voort in de herinnering van anderen of in de herinnering van God. Nee, er wordt niks van deze geschapen werkelijkheid losgelaten. Ik met mijn ziel en mijn lichaam, met mijn geschiedenis en mijn daden. Ik met mijn levenstijd. Ik zal niet zomaar verdwijnen. Ja, er is natuurlijk nu al een opstanding van het vlees. Dat is als ik of u of jij overeind komt uit je wanhoop en je moedeloosheid. Uit je natuurlijke denken en dat je weer hoop put vanuit het evangelie. Niet zomaar, nou kom op, morgen misschien weer beter. Maar dat je denkt, Jezus is opgestaan en de machten van de dood hebben niet het laatste woord. En dat je daarom ook opstaat. Om misschien maar vanuit je moedeloosheid te gaan klagen naar God toe. Dat is ook een opstanding. Ja, er is dus al opstanding in dit leven, maar er is ook opstanding straks. Het leerboek van de kerk zegt, die Jante las het voor, dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook mijn lichaam, door de kracht van Christus opgewekt, weer met mijn ziel verenigd aan het verheerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Een mens bestaat uit ziel en lichaam. Een mens is ziel en lichaam. Niet dus alsof dat er maar twee compartimenten zijn. Nee. Ze horen bij elkaar. En daarom is de dood ook zo aangrijpend. Want dat wat dan als het ware wezenlijk bij elkaar hoort, ziel en lichaam, wordt uit elkaar getrokken. Dat is het pijnlijke van de dood. Toch geldt wel dat het onderscheiden moet worden, ziel en lichaam. En dat is echt niet iets van de Griekse filosofen. We horen het Jezus ook zelf zeggen. Matthäus 10. Vrees niet voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. En wat zijn er niet in verhalen uit de vervolgde kerk? Van mensen die soms gemarteld worden naar het lichaam. Maar die soms juist daar in een soort getuigenis geven naar degene die hen verhoren of martelen. Dat ze in wezen toch onaanraakbaar zijn. Omdat die ziel, als het ware, niet gedood zomaar kan worden. Je ziel. Ja, maar het is nou precies je ziel. Je ziel is je zijn. Je innerlijk. Je hart, je wil, je emoties. Best moeilijk om uit te leggen, je ziel. Hoe zeggen wij dat? Die loopt met zijn ziel onder zijn arm. Nou, dat wil zeggen dat die persoon op dat moment niet erg happy is, hè? Je ziel, dat ben jij. Dat ben ik, met mijn gedachten en gevoelens. Het Hebreeuwse woord voor ziel, nefesh, heeft ook nog een zoiets in zich als levensadem. Dat is een breed woord dus. En nu beleiden wij mee dat de ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd wordt opgenomen. Sterven is thuiskomen, binnengehaald worden, opgenomen worden, opgaan tot Gods altaar. Heden met mij in het paradijs zijn. Je sterft dus het leven tegemoet. Want je sterft Christus tegemoet. Je hoofd, je Heere, je heiland. Kom in, gij gezegende van het Vader en beërf het koninkrijk. En hem bij wie je tijdens je leven al zo vaak hebt geschuild en naar wie je toe hebt gezucht en geklaagd en naar wie je je zonde hebt beleden en naar wie heb je gedankt en geprezen. Hem zul je zien en hij haalt je thuis, je ontmoet geen vreemde. Het zal helemaal niet vreemd zijn. Je zult thuis komen. Dat weet u toch ook wel. Je komt soms op plekken waar je nog nooit geweest bent en waar je toch direct thuis bent. En er zijn ook plekken waarvan je denkt, ja, daar voel ik me niet thuis. Daar voel ik me ongemakkelijk. Unheimisch. Met wie heeft dat te maken? Nou, vaak met degene die je ontvangt, hè? Of die je op zijn gemak stelt. En als die hartelijk is en je op je gemak stelt, dan kun je je vaak thuis voelen. Dan kom je in zekere zin thuis. En in het christelijk geloof beleiden wij dat als wij sterven, dat wij dus thuis komen. En dat je je dus ook thuis zult voelen. Dat het niet heel vreemd zal zijn, dat je niet heel lang hoeft te wennen of zo. Nee, want je zult met Christus zijn. En gemeente, ik zeg er vanmiddag bij. Sommige kinderen van God gaan wat we dan noemen heel ruim heen. Die zien al iets van Jezus. Ja, ik geloof dat dat kan. Ik zie een poort wijd openstaan. Die zijn tijdens het proces van sterven soms al nauwelijks meer op aarde. Als ware al volkomen losgemaakt door God. En weer anderen gaan misschien in het donker heen. Aangevochten, twijfelend. Met de nachtschuit. Ze zullen vanuit het donker ineens in de heerlijkheid van God zijn. Dat kan ook verschillend liggen. En gelukkig hangt dat niet van dat laatste moment af. Het hangt uiteindelijk van Jezus af. Dat onze ziel terstond tot Christus is. Er is dus niet een poosje in niemands land. Hè? Heeft natuurlijk alles te maken met de achtergrond van de catechismes. Met het vage vuur en zo. Maar dat je denkt, nou, iemand sterft en dan zweeft die ziel misschien nog ergens een poosje zo en dan... Nee, dat is gelijk. En dat is ook geen lange reis. Zo min als de hemelvaart een lange reis voor Jezus was, zo min is het sterven voor Gods kinderen een lange reis. Dat is maar één stap. Omdat de hemel niet ver weg is, maar dichtbij. Dat is maar één stap in een andere dimensie die wij nu niet kunnen zien. Gelijk bij Christus. Dat maakt gelijk wel duidelijk dat het in de hemel vooral om Jezus gaat, hè? De ziel wordt tot Christus opgenomen. Heel veel mensen hebben plaatjes of gedachten van de hemel. Ja, ik kom eigenlijk nooit iemand tegen die niet naar de hemel wil. Toch? Iedereen wil wel naar de hemel. Ja, wat voor gedachten hebben die mensen dan bij de hemel? Ja. En de Bijbel is daar heel helder over, gemeente. De hemel, dat is ook Jezus. Dat is de wachtkamer van Jezus. Wachtkamer, ja. Want we verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel is het eindstation niet. De hemel is de wachtkamer van koning Jezus. Daar wachten we. En daar zijn de kinderen van God voor de troon van God en ze dienen hem dag en nacht in de tempel, Openbaring 7. En ze zingen met de engelen de lof op Gods grote naam. Het zal er mooi zijn en hemels zijn, maar het is het einddoel nog niet. Een voorlopige plaats van heerlijkheid. Sterven is thuiskomen, zo schreef een collega, maar zonder de bagage, want die volgt nog. En dat lichaam, ja, dat begraven we. Dat wordt gezaaid in de aarde als een zaad. En daar moeten we kostbaar mee omgaan. Want het lichaam is niet zomaar een jas om de ziel, die wel leuk en aardig is in dit leven, maar ten diepste ook weer niet helemaal nodig. Zo wordt ook wel eens gedacht, hè, dat het aardse leven vergeleken wordt met de herfst en de winter. Nou ja, in de herfst en de winter heb je een jas nodig, toch? Wat is het niet heerlijk dat het nu een beetje voorjaar wordt, dat je eindelijk eens een keer zonder jas naar buiten kan, hè? Heerlijk. Van de week had ik het ook, ik denk, ik heb mijn jas helemaal niet aangetrokken. Nee, ik had niks aangetrokken. Nou, zoiets. Heerlijk, daar verlangen we met z'n allen naar. En nu zijn er mensen die zeggen, ja, kijk, het aardse leven, dat is als de herfst en de winter. Dan heb je als aan een lichaam nodig, als een soort jas om de ziel. Maar straks, in Gods toekomst, dan is het als het ware één grote zomer. En dan heb je dus helemaal geen lichaam meer nodig. Dan kun je zonder jas naar buiten. Mama, mag ik zonder jas? Ja. Of het is toch nog een beetje te koud. Maar zo is het niet. En dat is een veel te negatieve gedachte over het lichaam en ook te beperkt. Alsof het lichaam er alleen maar is om onze ziel warm te houden. Moet nou toch eenmaal ergens in. Maar zo is het niet. Laat staan dat we zeggen dat het lichaam een kerker van de ziel is. Of dat het lichaam broeder ezel is, zoals Franciscus van Assisi zei. Nee, de Heere heeft mensen als eenheid geschapen met ziel en lichaam. En het is dus ook voor de Heere God een oneer dat het lichaam begraven moet worden. Hij heeft het lichaam niet voor het graf geschapen. Nee, hij heeft het lichaam geschapen opdat we ons met ziel en lichaam als het ware toewijden aan hem. En nu belijden wij dat ook het lichaam door de opstandingskracht van Jezus Christus opgewekt zal worden. En dat het weer met de ziel verenigd zal worden. De eenheid van lichaam en ziel, die dus door de dood als het ware is doorbroken en uit elkaar getrokken is, die zal weer terugkomen. Dus wat de dood heeft gedaan, namelijk dat uit elkaar trekken, dat vernietigen van die eenheid, dat wordt weer hersteld. Want de dood heeft niet het laatste woord. De ziel zal overkleed worden, schrijft Paulus in 2 Korinthe. Wat voor lichaam dat zal zijn? Nou, daar heb ik 2 weken geleden iets over gezegd, toch? Een nieuw lichaam, een verheerlijk lichaam, gelijkvormig aan het lichaam van Jezus, die opgestaan is. En het zal dus wel mijn eigen lichaam zijn. Het zal dus ook niet zo zijn, ja, misschien een beetje theoretisch gemeente, maar het zal dus ook niet zo zijn dat je denkt, nou ja, dan krijgen we straks allemaal wel een soort verheerlijk lichaam en dat het dan een soort one size fits all is. Iedereen een beetje hetzelfde, verheerlijkt. Nee. Want dat is maatwerk. Als de schepping al maatwerk is, iedereen heeft weer een ander lichaam. Dan zal de herschepping al helemaal maatwerk zijn. Dan zal het echt niet zomaar een soort confectie zijn. Iedereen zijn eigen lichaam. Dat is wonderlijk, hè? Nou ja, goed, gemeente, het kan natuurlijk zo. Dat je denkt, ja, kan dat echt? Ja, natuurlijk kan dat. Bij een concert kan het wel eens gebeuren dat je je jas afgeeft en een nummertje krijgt. En dat gaat toch meestal ook wel weer goed, hè? Dan krijg je ook je eigen jas wel weer terug. Nou, ik zei net natuurlijk dat het lichaam niet zomaar een jas is. Ik hoop dat jullie het goed hebben begrepen. Maar om even dit beeld duidelijk te maken. Dat we ons eigen lichaam op een bepaalde manier weer terugkrijgen. Omdat we dat ook zijn. En de Heere God heeft geen nummertje nodig. Maar dan wel verheerlijkt. Ja, daar gaan we natuurlijk een beetje stamelen en stotteren. Dat het niet meer beperkt zal zijn, je lichaam. Zonder handicap. Zonder chronische vermoeidheid. Het zal nog mooier zijn dan in het paradijs. We zullen geen eten en drinken meer nodig hebben, ook geen slaap. Niet meer beperkt. En lichaam en ziel die zo in elkaar grijpen, nu al soms, hè. Want ja, als je een keer hoofdpijn hebt, dan heeft het toch ook invloed op je stemming. Dus ziel en lichaam hebben altijd invloed op elkaar. Nu al. Nou, die zullen al straks, in Gods grote toekomst, als daar elkaar volkomen stimuleren. Wat zal dat heerlijk zijn. Prachtige psalm, hè. Het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Dat is het. Als je er zo over hoort, dat je denkt, joh, wat zal dat zijn, zeg. Dat ik zo volkomen in harmonie, lichaam en ziel, niet meer beperkt, God zal dienen. Niet meer gehinderd. Door ongeloof of kleingeloof. Door gebroken structuren. Ja, En hoe zit het dan met die mensen die nog leven als Jezus Christus terugkomt? Die dus die scheiding van lichaam en ziel nog niet hebben meegemaakt. Daarover heeft Paulus geschreven, hè? 1 Thessalonicenzen 4. Die zullen in een punt des tijds veranderd worden. Dus hun aardse lichaam zal als het ware in een vingerknip getransformeerd worden tot een verheerlijk lichaam. Een verheerlijkte upgrade ondergaan. En dan hoeft het niet opnieuw opgestart te worden. De opstanding van het vlees, dat geloof ik dus. Ja, en gemeente, ik herhaal even wat ik aan het begin van de preek zei. Dat is heel bizar. Want dat is iets wat wij geloven op grond van de opstanding van Jezus. En dat God met zijn schepping als het ware door blijft gaan. Maar dat is natuurlijk iets wat we echt nog niet zien. Dat geloven we. Soms onder de schijn van het tegendeel. Vaak onder de schijn van het tegendeel. En dan het andere. Ik geloof in eeuwig leven. Wat voor troost schep je daaruit? Weer zo'n heerlijk antwoord. Het is natuurlijk zo'n lange zin. Maar prachtig. Dat ik, omdat ik nu reeds, dus in dit aardse leven, het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit aardse leven volkomen zaligheid bezitten zal. Die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart is opgeklommen. En dat om God daarin te prijzen. Voor wie in Jezus Christus gelooft, mag gelden dat hij het eeuwige leven heeft. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dat eeuwige leven is niet iets voor straks, dat begint nu al. Dat heb ik al. Ja, in geloof. En in de belofte. Ik heb het nog niet in aanschouwen. Maar als ik het in de belofte heb, en die belofte is van God afkomstig, dan heb ik het. Kijk, als je nou van elkaar soms een belofte hebt, dan moet je nog maar afwachten of het waar wordt. En de een is misschien wat betrouwbaarder dan de ander. Maar als we het in de belofte van God hebben, dan kunnen we er als daarop aan. Helemaal, dan kunnen we aan gaan hangen. Die knapt niet. Ik heb het eeuwige leven. En dat moeten we inoefenen, gemeente, in ons denken. Dat moet als het ware vanuit ons hoofd, in ons hart en ook in onze handen zakken. Dat we eeuwig leven hebben. Dat geeft, als vanuit dat perspectief gaan denken, dat relativeert soms een beetje het aardse leven, wat wij soms zo ontzettend belangrijk vinden. Dat je denkt, ach. Dat relativeert niet alleen het aardse leven, maar het stimuleert ook de verwachting van Gods toekomst. Dat je verder kijkt dan je aardse neus lang is. Eeuwig leven hebben we. Eeuwigheidsleven zal hij ons geven dat wij Gods zonen zijn. Halleluja. We hebben het gezongen. En dan zegt de catechismus dat ik nu reeds het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Dat is zo mooi, hè? Ik geloof het eeuwige leven. En wat betekent dat? Dat ik nu reeds het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Dat betekent dus dat eeuwig leven vooral eeuwige vreugde is. Vreugde. Vreugde, vreugde. Louter vreugde. Is bij u van eeuwigheid. En soms merk je daar wat van. Dat er iets van die eeuwige vreugde je leven binnenkomt. Zoals zo'n lichtstraal als het ware zo even de kerk binnenkomt. Ja, dat is hele tere taal hè, die daar staat. Dat ik nu het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Nou, dat gevoel heb je natuurlijk niet altijd, hè? Nee, dat kan ook niet. Maar er zijn toch ook wel momenten dat je als het ware even door de toekomst van God aangeraakt weet. Van zijn vreugde. Dat je je bestaan gedragen weet. En dat kan soms zelfs heel lijfelijk zijn. Dat je als het ware bijna even onder stroom gezet wordt. Vergelijk dat daar maar mee. Maar gemeente, dan moet u voorstellen. Hè? Ik moest even bij de voorbereiding denken aan, u weet wel, hè, dat wij altijd naar Frankrijk op vakantie gaan. En in ons huis, nou in Frankrijk was de bedrading en de elektriciteit, was het allemaal heel oud en slecht. Zeker in de schuren en zo. Ja, als we daar gewoon maar eens even 220 volt opzetten op al die linnen draadjes. Ja, dat wordt natuurlijk allemaal niks, hè? Dat kan helemaal niet. Nou gemeente, zo denk ik wel, zo is ons bestaan. Is zo aangevreten, ook in de structuren. Het is al te klein voor de hemelse hoogspanning en het is ook nog eens door de zonde aangevreten. Dus wij kunnen die heerlijkheid van God, die kunnen wij helemaal niet verdragen. Dat knippert en dat flakkert misschien een keer, maar dat kunnen we nog niet aan. Daar zijn we nu, heel letterlijk, daar zijn we nu nog niet op gebouwd. Zolang er nog geen verheerlijk lichaam is, kunnen wij die hemelse hoogspanning nog niet aan. Die past niet op het aardse net. Sowieso al niet, omdat wij maar tijdelijke mensen zijn en dat eeuwige hoogspanning is. Omdat wij zondige mensen zijn en dat heilige hoogspanning is, dat kunnen we helemaal niet aan. Maar af en toe vonkt er even iets. Zindert het soms iets door je heen. Van Gods grote toekomst. Een begin van de eeuwige vreugde. Ja, dat zou je wel vast willen houden, maar dat gaat natuurlijk niet. Dat is een voorschot. De Heilige Geest, die port dat aan. Als Gods onderpand. Maar die blijdschap, die vreugde, prachtig hè, dat is het motief van het eeuwige leven, de vreugde. Die is nu nog bepaald en begrensd. Door de tijd, door de zonde, door de schuld. Maar straks zal die vreugde onbepaald zijn. Ja, zoals Jacqueline van der Waals dat dichtte. Waar gouden de portalen zijn, hoe zullen dan de zalen zijn? Indien van goud de gangen zijn, hoe groot moet mijn verlangen zijn de zalen in te gaan? Je zou dus kunnen zeggen, in het portaal van de tijd proef ik soms iets van de zaal van de eeuwigheid. Zoals je soms achter een deur staat te wachten, waar je naar binnen moet, maar het is zover nog niet, maar je hoort soms door de deur heen al iets van de muziek. En soms gaat de deur even iets open en dan komt er een glimp van licht. Dat voorportaaltje in, zo. Zo leven wij als het ware nu in de dimensie van de tijd en horen we soms iets van de muziek van de eeuwigheid. En soms ligt er even iets op. Eeuwig leven. Dat is vooral eeuwige vreugde dus. Eeuwig leven, dat, ik zal het even in een paar dingen zo aanstippen. Soms ook wat het dus niet is. Eeuwig leven, gemeente, is dus niet, ik zei het al even, met de aankondiging van de psalm, dat is geen kwantitatief begrip. Dat eeuwig een hele lange tijd is. Zoiets misschien u wel eens uitgelegd. En misschien legt u het uw kinderen ook wel eens zo uit dat eeuwig zoiets is als heel lang. Maar dat is het niet. Het is heel anders. Het is niet heel lang. Want dan zit je nog in dezelfde dimensies. Dat is nog gewoon lengte keer breedte. En dan kun je wel heel lang lengte en heel lang breedte doen. Maar het is allemaal nog in de dimensie van de tijd. Maar eeuwig is niet in de dimensie van de tijd meer. Niet voor niets zeiden ze toch vroeger, als mensen stierven, die is uit de tijd. Eeuwig is niet in dimensies van tijd te zeggen. Eeuwig is kwalitatief, dus niet kwantitatief. Is dus niet heel lang. Want ja, ik dacht, dan zal het op een gegeven moment ook heel saai worden als het heel lang is. He? Nou, dat zal het ook niet zijn. Paulus die zegt dat nu kennen we ten dele, we zien als een spiegel in een duistere reden. We kunnen dat beginsel al nauwelijks aan van die eeuwige vreugde. Laat staan dat we kunnen beseffen wat die eeuwige heerlijkheid is. Iemand schreef eens dat beginsel van de eeuwige vreugde, dat is pootje baden. En straks gaan we diep zee duiken. Het is dus niet heel lang, want dat is in dimensies van tijd. En de eeuwigheid is er niet in dimensies van tijd. Dan zijn we uit de tijd. Ja, waarin ben je dan wel? Ja, kunt u dat zeggen, gemeente? Ik niet, want ik kan alleen maar praten in dimensies van tijd. Gisteren en morgen en zoveel jaar terug en zoveel jaar vooruit. Ik kan die dimensie van tijd helemaal niet te boven komen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen andere dimensie is. Dus niet heel lang. En ik zeg ook, even middag bij, het is niet saai. Hebt u toch ook wel, hè? U kent allemaal wel iemand, of jij, waarvan je weet, als ik met die meega, beleef je altijd wat. Ja, toch? Je hebt mensen die zijn een beetje saai. Dan denk je, nou, een machine moet je er zelf iets van maken. Maar je hebt ook mensen, ja, hoe het gaat, gaat het. Maar er gebeurt altijd wat, of die hebben altijd wat meegemaakt, en die hebben bijzondere verhalen, of dat het klopt, is vraag 2. Tom en Annika wilden altijd naar Pippi Langkous. Want daar gebeurde wat. Dat was niet saai. Gemeente, en ik wil het eeuwige leven natuurlijk niet verplatten, ook niet in dat soort voorbeelden. Maar als we bedenken dat we naar God gaan. Die dit alles heeft geschapen. Deze wereld. Al die kleuren. Al die verschillende dieren. Die machtige zee. Maar ook dat prachtige oerwoud. Zult u dan nooit denken dat de hemel saai is, de wachtkamer van Jezus, of dat het eeuwige leven, als Jezus is teruggekomen en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is, dat dat saai zal zijn? Hoe kan dat nou? Als God, die alles heeft geschapen, als die alles en in alles zal zijn, hoe kan het daar dan niet saai zijn? Dat bestaat niet. Nee, inderdaad, dat bestaat niet. Het is geen lange tijd. En het is ook niet saai. Wat we zullen doen. Ach, gemeente. Dat weet ik niet precies. Geen kerkdienst in ieder geval meer. Nee, de tempel zal er niet meer zijn. Is ook niet meer nodig, toch? De schrift gebruikt meerdere beelden voor het eeuwige leven. De bruiloft. Het wandelen op gouden straten. Openbaring, hè? We hebben het gelezen. Die prachtige beelden van kostbaarheid en duurzaamheid. Maar ook van bruisende activiteit. Ja, zeker, bruisende activiteit. Want als God, de schepper en de verlosser, zal zijn alles en in allen, dan zal het bruisen van activiteit. En niet voor niets hebben we ook een verheerlijk lichaam gekregen. Niet een grote hoeveelheid tijd. Niet saai. Maar we zullen God zien en leven. Verzadigd worden met het goddelijk beeld. Onze taal schiet tekort. Net zo goed als dat we die eeuwige vreugde nauwelijks in een normaal aards lijf aankunnen. Zo schiet onze taal ook tekort. Maar het zal een leven zijn in volledige ontplooiing. Waarin de zonde en het kwaad zal zijn uitgebannen. Ook dat. En die structuren waarin we nu zitten, die zijn soms zo aangevreten door het kwaad. Dat we ons al nauwelijks meer kunnen realiseren hoe het dan zal zijn. Omdat wij niet anders weten dan die door kwaad aangevreten structuren. En natuurlijk, dan is er ook nog die vraag van, ja, zul je dan elkaar allemaal weer kennen? Nou, gemeente, wat dacht u nou? Als we in dit aardse leven geschapen zijn tot gemeenschap met elkaar. Denkt u dat die gemeenschap er dan niet meer zal zijn? Dan zal er dus nog veel meer gemeenschap zijn met elkaar. We zullen nog veel relationeler zijn dan we nu zijn. Maar dan wel van God uit. En door God bepaald. Niet voortgezette aardse verhoudingen. Hemelse verhoudingen. We zullen elkaar meer en dieper kennen dan dat nu voor mogelijk wordt gehouden. En die relatie, die zal helemaal door God bepaald worden. Daarom zal het ook echt weer anders zijn. Daarom is het ook veel te klein en te aards om te zeggen van nu gaat die weer naar die. Dan bewaar je die relatie ook wel, maar dan zie je die relatie als daar nog in aardse verhoudingen. Maar die relaties zullen ook verheerlijkt worden. Verheerlijkt. Daar zal de Heer dus een doel in hebben. En de heerlijkheid van God zal de verhoudingen tussen mensen En ook tussen de mensen en de schepping, tussen de dieren die er zijn. En de structuren van de schepping. Oh, of er dieren zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja, wat dacht u dan? Het zal echt niet minder zijn dan de schepping. Maar de heerlijkheid van God zal al die relaties doorstralen. Ja, en meer? Meer kan ik er eigenlijk niet van zeggen, gemeente. Nu denk ik al, het is schilderen boven je macht. Het zal vooral vreugde zijn. Blijdschap. Onbepaald. Wij zitten hier vanmiddag bij elkaar. Als mensen die ontzettend bepaald en begrensd zijn. Vanwege onze tijd, onze levenstijd. Vanwege onze karakters, vanwege onze schuld, vanwege onze dood. We zijn zo bepaald en begrensd. En dat zal dan allemaal wegvallen. Weg zijn. Dat kun je je toch nauwelijks voorstellen? Nee, inderdaad. Dat kun je je nauwelijks voorstellen. Met die heerlijkheid wil de Heer ons verrassen. En ik hoop, gemeente, dat toch iets van die kleinmenselijke taal, van die tweedimensionale taal, waarmee ik me misschien een tigdimensionale werkelijkheid heb proberen een beetje te vertolken. Dat het een verlangen wekt. Naar Gods toekomst. En daardoor hoop. Dat we in geloof en in hoop en in liefde leven. Op Gods toekomst. Ja, en dan straks, als Jezus komt, dan valt het geloof weg. Dan is de hoop vervuld. En dan blijft de liefde. Amen. Wij willen de Heere danken en met en voor elkaar bidden. Voorafgaand aan het dankgebed willen wij onze broeder Gert Lemme gedenken. En ik verzoek u derhalve te gaan staan. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Gerust in zijn thuiskomst, verdrietig om zijn heengaan, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze allerliefste papa en schoonvader, de allerliefste opa, zoon en schoonzoon, Gijsbert Bastiaan Lemmen, Gert. Geboren 25 juni 1963. Gestorven 1 mei 2017 in de leeftijd van 53 jaar. Afgelopen dinsdag hebben wij het lichaam van Gert gezaaid in de aarde, waar het wacht tot de wederopstanding van het vlees. Wij gedenken onze broeder in Christus in een moment van stilte voor het aangezicht van God. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Amen. Laten wij samen de Heere danken en met en voor elkaar bidden. Eeuwige en trouwe God, Vader van onze Heer Jezus Christus, onze Vader. Zo komen wij tot u en zo danken wij u. Dat er hoop is, ook als er verdriet en rouw is, vanwege het eeuwige leven en vanwege de opstanding van het vlees door Jezus Christus. Wij danken u voor het evangelie. Heere, wij bidden u voor deze wereld in nood, deze oude wereld. Door de zonde aangevreten, tot in de structuren toe. Wij zuchten met uw schepping mee. Kom, Heer Jezus, kom haastig. Wij bidden u voor het werk van zending en evangelisatie, dat de naam van Jezus Christus wereldwijd verkondigd wordt. Geef ons de moed en de wijsheid om op een goede manier te getuigen van de hoop die in ons is. Door daden en door woorden. Door dienende liefde. Heere, wij bidden u voor uw volk Israël. Bewaar en bescherm uw volk. We bidden u, Heere, voor uw gemeente, ook hier. We bidden u vanmiddag in het bijzonder voor Adrie en haar kinderen, voor Martine en Lambert met Anna en Gijs voor Bart en Eline, voor Suzanne. Ook voor de ouders van onze ontslapen broeder Gert. Voor de schoonouders. Gerust in zijn thuiskomst. Dat mogen we zijn. En daar danken we u voor. En we bidden u, wees ook aanwezig in het verdriet en in de pijn. En troost en draag. En geef kracht. Heere, wij danken u ook nu als gemeente voor alles wat we in onze ontslapen broeder hebben ontvangen. Aan dienende liefde. Aan zorg. Aan werk. Wat niet nutteloos is vanwege uw opstanding. En wij bidden u. Want er is een rouwende familie. Er is ook de rouwende familie van de gemeente. Heere, geef kracht om samen ook dit verlies te dragen. In hoop. En geef dat we ons oefenen in de gemeenschap der heiligen. Dat we elkaar zullen dienen. Juist ook nu. Heere, ga zo met de familie in het bijzonder mee. Na een turbulente week, als het gewone leven op een bepaalde manier weer begint. Geef kracht om ook weer op te staan, soms voor die hele gewone dingen. En geef ook dat we daarin voor elkaar zorgen. Machtige God, wij danken u voor trouw, uw trouw. Als we denken aan het huwelijksjubileum van Hans en Dickie Mak, 40 jaar getrouwd. De liefde verdraagt alle dingen. Heren, wees een bron van die liefde ook voor hen en voor allen die bij hen horen. Wij bidden u voor de jongeren die in de afgelopen week met hun examens begonnen zijn. En die in de aankomende week ook weer examens hebben af te leggen. Geef moed en kracht en helderheid van denken. Bevrijd ze van onnodige stress. Dat ze ook in die dingen uw hulp verlangen en om uw hulp vragen. En geef die hulp ook. Wij bidden u voor de zieken. Voor hen die gehandicapt zijn, die langdurig ziek zijn, die kampen met verlies van geheugen. Wij denken in het bijzonder ook aan broeder van Veenendaal, van wie de lichaamskrachten zo afnemen. Heere, wees hem nabij, dat de hoop op het eeuwige leven hem moed en kracht geeft. Heere, wij danken u dat de Alpha-cursus er afgelopen is en dat er mensen van u hebben gehoord. Zegen dat stukje werk. Nu gaan wij weer van hier. We hebben woorden gehoord die haast te hoog zijn voor ons verstand. En waar we soms met ons hart ook niet bij kunnen. Heren, wij bidden u, laat ons bij tijd en wijle iets van de eeuwige vreugde in ons hart gevoelen. Zodat we hoop houden. Zodat we dit leven relativeren. En zodat we perspectief houden voor het eeuwige leven. Ga met ons. Als we weer naar huis gaan. En morgen het leven weer ingaan. Zegen en sterk ons dan. Elk op de eigen plek. Machtige God. Zo danken en loven we u. Zo bidden we u voor elkaar. Zo dragen we elkaar aan u op. Hoor ons. In de naam van Jezus, uw Zoon. Uit genade. Amen. Wij zingen ons slotlied. Gezang 291. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoot het hoofd omhoog. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Gezang 291, couplet 1 en 2.
bent als Jezus is. Wat zal ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoten tot omhoog. Voor hen die tel des Heeren wachten, zijn bergen vlak en zeeën rood.
Gemeente, een bijzondere week ligt als wijkgemeente achter ons. Ook voor mij is dat een bijzondere week geweest. En ik wil u danken in die zin ook voor uw meeleven en uw voorbeden. Verhef uw hart tot God. Ontvang en draag met u zijn zegen. En wees ook een zegen voor anderen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.